Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. We zingen Psalm 147, het eerste vers. Samen de schriften lezen en we doen dat uit de 119e psalm. Psalm 119 en we lezen daarvan de verzen 17 tot en met 32. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 119, vers 17. Doe wel bij uw knecht dat ik leef en uw woord bewaar. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te aller tijd. Gij scheldt de vervloekte hovaardigen en die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Mijn ziel druipt weg van treurigheid. Richt mij op naar uw woord. Wend van mij de weg der valsheid en verleen mij genadiglijk uw wet. Ik heb verkoren de weg der waarheid. Uw rechten heb ik mij voorgesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. O Heere, beschaam mij niet. Ik zal de weg uw geboden lopen als gij mijn hart verwijt zult hebben. Thank you. wij samen bidden. Barmhartige God, wij willen samen uw heilig aangezicht zoeken in deze middag, om uw naam allereerst te danken dat u ons hier brengt. En als wij hier zijn, zijn we immers met een bijzondere bedoeling bij elkaar. Twee uit ons midden mogen het wel als een heel bijzonder moment beleven. Trouwens, niet alleen dit moment, maar deze hele dag is voor hen toch wel heel bijzonder, omdat het een trouwdag is. Maar voor hun familie, voor allen die om hen heen staan, is het toch eigenlijk ook een bijzonder gebeuren dat ze van dit geluk van hun kinderen, van hun broer, van hun zuster getuigen mogen zijn. We danken u ervoor, Heere, dat u hen hebt willen sparen en dat u deze dag voor hen deed aanbreken nadat er allerlei voorbereidingen zijn getroffen. En belangrijker nog, nadat gij in hun harten ook de liefde hebt gewekt tegenover elkaar. Een liefde die niet kwam en weer ging, maar een liefde die bleef en die uiteindelijk ook resulteerde in het verlangen om nu hun leven te delen, samen verder te gaan. Heere, dat is van u. Als u mensen oprechte liefde geeft tegenover elkaar, liefde die uiteindelijk ook begeert om het leven te delen en alles samen te hebben en te doen en te beleven. Als u liefde geeft die tenslotte ook uiteindelijk in geven bestaat en niet in nemen. Liefde die uiteindelijk ook het karakter krijgt van zelfopoffering, zelfverloochening. Heren, dan is dat een gave van u. Wij bidden van u dat u datgene wat u in hun leven begon te werken wilt versterken, wilt bewaren ook. Want dat is ook zo nodig. Heren, wat wij mensen tegenover elkaar hebben, soms dat kan ook weer verdwijnen. En dat gebeurt ook menigmaal. Dat gebeurt in deze wereld hoe langer hoe meer. Maar als u het bestendigt, als u het onder uw bewarende en zegenende hand geeft, neemt, dan blijft het niet alleen, maar dan verdiept het ook, dan versterkt het zich, dan wordt het voller en rijker. En dat willen we u ootmoedig voor dit bruidspaar vragen, heren. Vandaag geven ze hun belofte dat ze elkaar zullen liefhebben. Laten ze daarin van uw genade ontvangen om dat ook na te komen. Vandaag beloven ze elkaar ook dat ze elkaar trouw zullen zijn en trouw zullen blijven. En zoals ons spreekwoord zegt, trouw moet dan ook blijken. Maar wil het kunnen blijken, dan moet de trouw ook eerst blijven. O God, wij bidden van u dat u ze dat ook geven wilt. En als we in het kader van al die dingen en in verband daarmee samen naar uw woord willen gaan luisteren, samen met hen, samen met hun familie, samen met hen uit de gemeente die mee opgekomen zijn, dan willen wij u bidden om de leiding van uw Heilige Geest, opdat we verstaan mogen wat gij in uw woord ook in dit ogenblik tot ons zegt. En opdat het gebed van de tekst, een gebed dat eeuwig geleden door een van uw kinderen al geformuleerd is, vandaag niet alleen maar mag worden nagebeden en dan ook van harte, maar dat dat gebed ook het bruidspaar met name zal mogen vergezellen. En dat het voortdurend op hun lippen en in hun hart zal mogen zijn. Heren, dan gaan ze veilig. Wilt u dat alles geven? Wij hebben geen rechten. We moeten u dat ook belijden in dit middaguur. We komen als blije en dankbare mensen in de kerk, maar dat is niet alles wat er van ons gezegd moet worden en wat we van onszelf moeten erkennen en belijden. Laat er dan reden tot dankbaarheid en blijdschap zijn en laat het dan een feestdag mogen wezen. En laten we zo ook, en zeker degene die tot de bruiloft behoren, die gasten zijn. Laten ze dan ook in feestkleding hier zijn, met de versierselen die bij zo'n dag passen, opgespeld. Maar als het erop aankomt voor uw aangezicht, zijn we toch ook weer niet meer dan zondaren. En zo zullen we toch ook moeten belijden en beleven. Om dan ook te beseffen dat wat we van u bidden, wat we van u begeren, onverdiend is. En dat u het alleen maar kunt geven als u niet naar ons ziet en naar onze verdiensten en op grond daarvan met ons handelt. Want dan kan het niet. Maar als u ons wilt aanzien in de Heere Jezus Christus. En dan kunt u ons inderdaad ook geven wat wij begeren. En een gezegende kerkdienst schenken. En een gezegende dag, heel de dag. Laat dat ons besef, onze behoefte, onze beleving zijn, Heere. Dat we als onwaardige mensen een beroep doen op uw grote genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar het woord van de Heere, zoals we dat vinden in het 33ste vers van deze 119e psalm. Dus het vers dat aansluit bij de schriftlezing van zo even. En dat 33ste vers luidt: Heere, leer mij de weg uwer inzettingen en ik zal hem houden ten einde toe. Zelfs op het eerste gezicht is het duidelijk dat deze tekst in de eerste plaats een gebed bevat en in de tweede plaats een belofte. Het gebed: Heere, leer mij de weg uwer inzettingen, en de belofte: en ik zal hem houden ten einde toe. Nu, vandaag gaat het ook om gebed en gaat het evenzeer om een belofte. We gaan eerst zingen, psalm 119, ja. Het 17e en het 18e vers. En als we deze versen zingen, zal ook uw gave gevraagd worden. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald en doe mij op het pad van uw geboden train. 32 van deze 119e psalm is dus onze tekst, maar om het verband waarin deze tekst staat toch even duidelijk voor de aandacht te krijgen, verwijs ik u toch eerst nog even naar het 32e vers. Daar heeft de onbekende dichter van deze lange psalm uitgesproken dat hij de weg van Gods geboden zal lopen, als God zijn hart zal hebben verwijt. Nu, wat dat dan allemaal precies inhoudt, dat laten we maar even liggen. Maar het is duidelijk dat hier een keus uitgesproken is. Een oprechte keus om in de weg van Gods geboden te lopen. Dus niet zijn eigen weg uit te stippelen en die te gaan. Niet af te gaan op wat mensen als de juiste weg aanwijzen, maar om zich te houden aan de weg die God heeft aangeduid. De weg van zijn inzettingen, de weg van zijn geboden. Maar hoe kun je dat? Je kunt dat wel zeggen, maar hoe kun je dat nou in praktijk brengen? Hoe? Nog een vraag die eigenlijk eerder aan de orde is. Hoe weten wij welke de weg van Gods geboden is? Wat is dat precies? Kunnen we dat weten? En zo ja, hoe weten we dat dan? Geef eens antwoord op die vragen. Nu, dat heeft de dichter beseft toen hij deze keus uitsprak. En toen hij zich realiseerde wat hij uitgesproken had, is hij gaan bidden. Gaan bidden in vers 33. Heere, leer mij de weg van uw inzettingen. Ik heb nou wel gezegd, ik zal die weg gaan. Ik zal in die weg lopen. Maar ik moet eerst wel weten waar die weg is. Ik moet daar eerst wel in onderwezen worden. Dus de eerste gedachte die wij uit onze tekst opdiepen, dat is de gedachte dat goddelijk onderwijs nodig is voor ieder die de weg van Gods inzettingen begeert te houden. Hij moet daar eerst in onderwezen worden en dan wel door God, want de dichter vraagt dat niet aan een medemens. Hij zegt niet tegen zijn vader of tegen zijn moeder of tegen een goede vriend, leer mij de weg van Gods geboden, maar hij vraagt het rechtstreeks aan de Heere. Hij adresseert God en vraagt of hij zijn leermeester wil zijn. Waarom dan? Waarom is dat dan nodig? Kennelijk heeft deze man begrepen dat hij die weg, als het erop aankomt, ook niet weet. Leren, onderwezen worden, dat hebben wij mensen in ons leven nodig, omdat we zoveel niet weten. Als we alles wisten, als we alles al wisten als we op de wereld kwamen en in de eerste paar jaren van ons leven voldoende kennis verworven hadden, dan hoeven wij nooit meer te leren. Maar het feit is nu eenmaal zo, en dat weet u natuurlijk net zo goed als dat iedereen het weet, wij moeten zoveel leren, daarom gingen we naar school en daarom gaan we nog naar school. Sommigen uit ons midden gaan nog naar school of zullen straks nog naar school gaan om te leren. Thuis leer je ook het een en ander, maar dat onderwijs dat krijgt een vervolg. En als je dan die basisschool gehad hebt, dan heb je eigenlijk nog meer onderwijs nodig en je gaat naar een of andere vorm van voortgezet onderwijs. En je bent eigenlijk nooit klaar met leren. Behalve wat je uit de boeken leert en behalve wat je van leermeesters en leermeesteressen leert, dat leer je dan ook nog voor een groot deel in de praktijk van het leven. En zoals we wel eens zeggen, door schade en schande heen soms. Maar het leven is eigenlijk één voortdurend leerproces. En waarom is dat? Omdat we de dingen vanuit onszelf niet weten. Dus onkundig zijn. Dat zijn we op allerlei gebied, dat zijn we ook als het gaat om de weg van Gods geboden. En dus hebben we een leermeester nodig. Wij weten die weg niet. De kennis, de echte kennis die we daarvoor nodig hebben, die ontbreekt ons. Eigen inzichten kunnen ons die dan niet een eind helpen. Nee, het licht der natuur, om het zo eens even te noemen, datgene wat er zo buiten ons om ons heen straalt, wat er ten aanzien van terrein van allerlei wetenschappen te verwerven is, is dat dan niet voldoende om ons de weg van Gods geboden te leren? Nee, wij hebben God nodig. Ja, maar we hebben toch wel de leermiddelen gekregen, ongetwijfeld. Het leermiddel om de weg van Gods geboden te leren kennen is de Bijbel. Daar staat het in, het woord van God. Dat kunnen we lezen, dat woord, daar kunnen we over mediteren, daar kunnen we met elkaar ook over spreken. En dat zijn allemaal nuttige, dat zijn allemaal noodzakelijke dingen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Dat is in het gewone leven ook zo. Het zijn maar uitzonderingen. Kinderen die zo intelligent zijn dat zij zonder hulp van een leerkracht zelf uit de boeken te weten kunnen komen hoe het met dit en met dat zit. Je hebt er toch wel een leerkracht bij nodig. Behalve leermiddelen, dus ook een leermeester. En als het om deze zaken gaat, de geboden van de Heere, zijn rechten, zijn inzettingen, zijn verordeningen, zijn bepalingen, dan hebben we, als ik het zo mag zeggen, niet alleen maar een leermeester nodig die het tot ons oor zegt, maar die het ook in ons hart zegt. Dan hebben we een leermeester nodig die we de inwendige leermeester zouden kunnen noemen. Dan hebben we de Heilige Geest nodig. Want het is de Heilige Geest, en dat maakt de Heere in zijn woord duidelijk, die ons de dingen doet verstaan. Die in ons hart werkt. Die ons hart, en daar ligt het probleem, die ons hart dat verduisterd is, gaat verlichten. Die ons hart dat gesloten is, gaat openen. Kijk, als je dat woord hebt, en we hebben dat gelukkig, en als je dat woord leest, en we doen dat, hoop ik allemaal, gelukkig, dan dringt het vaak nog niet tot ons door. Dan wordt het door ons ook zo nog maar niet verstaan. En dan heb ik het nog niet eens, dat komt straks pas, over de vraag of het dan ook in praktijk gebracht wordt. Nee, het gaat nu even alleen maar over het verstaan daarvan. Dat lukt geen mens in eigen kracht. Vanwege het feit dat wij door de zonde zo verduisterd zijn. Dat we de dingen buiten ons, de dingen in de wereld om ons heen vaak veel scherper opvatten en verstaan dan de geestelijke zaken. Mens kan soms heel slim zijn, heel slim blijken, echt inzicht hebben in een hele hoop dingen van aardse wijsheden en aardse kennis en aardse wetenschappen. Maar als het over de geestelijke dingen gaat, de weg van God, van wat hij gezegd en wat hij geopenbaard heeft en wat hij bekendgemaakt heeft als zijn wil, dan is zelfs de knapste en de meest geleerde en de slimste onder de mensenkinderen toch maar een onkundige. En vandaar, dat heeft deze dichter allemaal begrepen, vandaar zijn gebed: Heere, onderwijst u mij, weest u mijn leermeester. Het gebed om goddelijk onderwijs. En dat is dan, zo moet u dat maar lezen in het woord van onze tekst, dat is dan maar niet een gebed dat je eens een keer bidt in je leven. En als je dan ondervindt dat de Heere dat gebed verhoort, dat je het dan nooit meer hoeft te bidden. Nee, dit gebed wordt gebeden door iemand die eigenlijk al lang op school is. Dat geeft deze psalm verder wel te kennen. Dat blijkt ook wel uit de keus die hij uitgesproken heeft. Dat blijkt ook wel uit allerlei belijdenissen die je in deze psalm terugvindt. Het is Het is niet iemand die voor de eerste keer, voor de eerste dag op de school zit van deze hemelse leermeester. Hij is er al. Hij is er al een tijdje. Hij is er al jaren. En toch blijft hij dit iedere keer weer vragen. Heere, leer mij. Heere, leer mij constant. Heere, leer mij gedurig de weg van uw geboden. We hebben het anders gezegd niet maar eens een keer nodig dat de Heere ons bij de hand neemt en dat hij ons de dingen vertelt. Zo is het en zo wil ik het. Maar dat de Heere dat iedere keer weer doet. Het is dus een gebed om voortgaand onderwijs. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, zo u wilt. En als u nog verder wilt gaan, mag dat ook. Maar het is een gebed om altijd maar weer aan de voeten van deze leermeester te zitten, om van hem te horen hoe het nou eigenlijk is. Dus dat onderwijs is nodig. Dat blijkt wel uit het feit dat deze man erom vraagt. Ik wil er toch nog even langer bij stilstaan dat hij erom vraagt. Want je kunt in je leven best ontdekt hebben dat er een aantal dingen nodig zijn. Maar dat betekent nog niet dat je er nou ook om gaat vragen. Je kunt er te eigenwijs om zijn, voor zijn om te vragen. Te eigenwijs, zodat je toch denkt van ja, ik heb dat nodig, maar ik zal wel zien dat ik het op de een of andere manier te weten kom. Deze man heeft begrepen niet alleen maar dat hij het nodig had onderwezen te worden, maar hij is er ook ootmoedig genoeg voor om het te vragen. Om een voorbeeld te noemen. Als je in een vreemde omgeving bent en je weet de weg niet, dan is er natuurlijk de mogelijkheid om de weg te vragen. Maar sommige mensen hebben er wat moeite mee om dan de vraag te stellen aan een of andere voorbijganger. Hoe kom ik daar en daar? Ze zoeken het liever zelf uit en dan rijden ze liever een aantal straten om en dan verspelen ze liever een kwartier met zoeken dan dat ze in één keer aan een deskundige vragen, wijs mij de weg eens, vertel het me eens. Nou, dat gebeurt dan in het natuurlijke leven, op allerlei manieren, dit is maar één voorbeeld. Maar dat gebeurt op geestelijk gebied ook. Dat we er eigenlijk te hoogmoedig voor zijn om het te erkennen, ik weet het niet. Wilt u het mij vertellen? Deze dichter heeft dus behalve de noodzakelijkheid van onderwijs ingezien, dat hij ook vragen mag. En hij is van zijn hoogte afgekomen en hij is een gewoon onwetend mens geworden die zich er nou ook niet meer voor schaamt om zijn onkunde te belijden en dat tegenover de Heere en tegenover de Heere te zeggen, Heer, ik weet het niet. Ik zou het wel willen weten, maar vertelt u het mij dan? Onderwijst u er mij in? Kijk, dat is een moeilijke stap die een mens niet zo makkelijk maakt. Want om zo ver te komen dat je dat eerlijk erkent ook, niet voor jezelf alleen maar de conclusie trekt, ik weet het niet, en het dan voor jezelf houdt en dan gaan, zoals ik zei, op je eigen manier gaan proberen om dat gat te vullen en die onkunde te verdrijven. Maar om nou tegenover de Heere ook te zeggen, Heere, ik weet het niet. Onkundig. Zijn en dat beleiden. En dan ga je nog een stap verder. Want als het er dan helemaal op aankomt en je wil het beeld dat deze dichter in zijn gedachten heeft compleet maken, dan moet je zeggen, hoe komt het nou dat hij die weg, die enige juiste weg, niet weet? Hij is namelijk verdwaald. En hij is verdwaald omdat hij zijn eigen hart volgde. En zijn eigen keus steeds weer deed. En zo is hij vastgelopen. En dat heeft hij nou ontdekt. En toen hij ontdekte dat een mens vanuit zichzelf op geestelijk gebied alleen maar verdwalen kan, in allerlei doolwegen terecht kan komen, in een doolhof tenslotte waar hij nooit meer uitkomt, toen hij ging ontdekken dat dat het resultaat is van wat wij doen, toen heeft hij ontdekt, toen heeft hij ook gezien en toen is hij zo ver gekomen dat hij al zijn eigen wijsheid ging verliezen en dat hij tegenover de Heere als een onkundige zich gericht heeft. Heere, brengt u me nou op het rechte pad. Ik kom er nooit meer uit. Ik kan mezelf vastwerken, dat heb ik gedaan. Ik kan mezelf op een dwaalspoor brengen, zodat ik hoe langer hoe verder van de weg en van het doel van mijn leven afkom. En ik kan de weg terug nooit meer vinden. En toen heeft hij gezegd, Heere, ik weet het niet. Onderwijst u mij. Hoe komt hij nou aan dat gebed? Hoe komt een mens behalve aan het inzicht, ik heb leermeester nodig, ook aan het gebed, wilt u mijn leermeester zijn? Hoe komt hij aan die vraag, hoe komt hij aan die keus overigens al, dat hij die weg van Gods geboden wil weten, omdat hij hem wil lopen? Daar is wat in zijn hart gewerkt, wat hij zelf daar niet ingelegd heeft. Waarom willen wij bepaalde dingen weten? Ja, dat kan ook een kwestie van nieuwsgierigheid zijn. Maar stel nou eens voor, ik gebruik dat beeld van zo pas nog maar even, je bent in een onbekende omgeving en je wilt daar heel graag iemand bezoeken of iets bezoeken. En dan weet je niet waar je er, hoe je er komen moet en waar je het vinden moet. Dus je gaat of zelf zoeken en je verliest een hoop tijd en je komt er toch een keer te laat ook. Of je vraagt de weg en iemand wijst je de weg en je komt er en je komt nog wel op tijd. Maar hoe komt het nou dat je die weg wil weten? Omdat je daar zo graag wil zijn. En waarom wil je daar zijn? Ja, op de een of andere manier is je belangstelling daarvoor gewekt. Of die mensen, die zou je nog zo graag eens een keer opzoeken. En je zou nog eens een keer zo graag met hen willen spreken. Of wat dan ook. Maar er is op de een of andere manier tussen ons hart en het adres waar we zijn willen, een bepaalde relatie gekomen. En omdat je die relatie voelt, is er iets in dat adres wat je trekt. En daarom wil je erheen. Hoe komt de mens nou zo ver in zijn leven dat hij oprecht tegenover de Heere kan zeggen, Heere, die weg van uw geboden, die zou ik zo graag willen kennen. Daar zou ik zo graag willen lopen, om langs die weg ook bij het eindelijke doel van mijn leven te komen. Bij het kennen van u en bij het leven met u en bij het gemeenschap hebben met u. Hoe komt de mens daar? Als God dat in zijn hart legt. Deze man heeft liefde gekregen, laat ik het nou zo zeggen, voor die inzettingen van de Heere en voor die geboden van God. En omdat hij liefde voor God en voor zijn dienst en voor zijn inzettingen heeft gekregen, daarom wil hij ervan weten. En daarom wil hij in die weg gaan. Het is voor hem waardevol geworden. Het was het niet. Het is het voor geen mens van nature. Maar het is voor hem waardevol geworden om God te mogen kennen, om bij hem te mogen zijn, om met hem te mogen leven. En omdat dat waarde voor hem kreeg, gaat hij bidden, Heere, breng me daar, leid me op die weg. Er is betrekking op Gods geboden gekomen. En daarom ging hij dit gebed bidden. Nou, dat is vandaag actueel. Je kunt dat beperken. Misschien zou niet juist zijn om het te beperken, maar je kunt dat voor een ogenblik beperken even. En speciaal toespitsen op het huwelijk, dat vandaag voor jullie begon. Robert en Annelies. Daar heeft de Heer wat over te zeggen, over een huwelijksleven en hoe dat eruit moet zien. En wat dan de huwelijksweg is die je vanaf vandaag samen mag gaan. Daar heeft de Heer inderdaad ook het een en ander over gezegd in zijn woord. Nou, het feit dat jullie in de kerk zijn vanmiddag en dat je over je huwelijk een zegen begeert. En dat je hier ook nog eens een keer je belofte die je al in het gemeentehuis gedaan hebt wilt herhalen. En dan nog wat meer toegespitst naar de inzettingen van de Heer ook. Dat zou er dan toch op mogen wijzen. En die conclusie mogen we toch wel trekken dat het jullie begeerte is om in die weg ook te gaan. Die weg die God wijst. Anders zou je hier als huichelaar zitten. Maar aangenomen dat jullie het echt menen om in die weg te gaan, dan moet je onderwezen worden. Dan moeten die gedeelten uit het woord van God ook tot je gaan spreken. En dan zul je dat middel dat God gegeven heeft ook gedurig moeten onderzoeken. Heren, wat wilt gij dat wij doen zullen? Als man tegenover vrouw, als vrouw tegenover man. En als God het jullie geeft ook als ouders tegenover kinderen. Heren, wat wilt gij dat wij doen zullen? Maar niet alleen natuurlijk ten aanzien van dat huwelijk, wat dan vandaag wel bijzondere aandacht mag krijgen, maar eigenlijk in alle dingen. Want je leven bestaat uit meer dan getrouwd zijn. En je leven heeft ook een geestelijke kant. Nou, in alles, Heren, wat wilt gij dat wij doen zullen? Laat dit gebed van deze psalmist dan maar steeds jullie gebed ook mogen zijn. Vanuit diezelfde beleving, vanuit dezelfde erkenning, Heren, wij weten de weg niet. En als we aan onszelf zijn overgelaten, dan gaan we zo gauw verkeerd. En dan zijn we altijd geneigd om te gaan dwalen. En dan hebben we misschien in onze eigen wijsheid, en we houden dat voor wijsheid, maar het is vaak helemaal geen wijsheid, al lang een beslissing genomen en een keus gemaakt. En dan blijkt het achteraf dat het fout uitwerkt. En dan zitten we met de brokken, zo is het menigmaal in het leven. Daarom, Heren, leert u ons de weg. Wat wilt gij dat we doen zullen? Met name ook als het gaat om dat echte, dat eigenlijke levensdoel. En dat ligt niet in een huwelijk. Want anders zouden mensen die nooit tot een huwelijk komen een mislukt leven hebben. Maar dat is niet waar. Mensen die nooit tot een huwelijk komen kunnen best een moeilijke weg gaan en moeten gaan voor hun eigen gewaarwording. Maar dat wil niet zeggen dat zo'n leven niet aan zijn doel kan beantwoorden. Het doel van ons leven, dat ligt toch ook nog weer hoger. Dat is toch ook nog weer uiteindelijk dat er een verbond tussen ons en God mag zijn. En dat dat verbond beleefd wordt. En dat we in die gemeenschap met de Heere leven. Wie dat mag kennen, getrouwd of ongetrouwd of niet meer getrouwd. Wie dat mag kennen, diens leven heeft zijn doel bereikt. Met God verzoend en met hem verenigd. En dat alleen maar door het werk, het bloed, het offer van de Heere Jezus Christus. Nou, en als het daar om gaat, Heere, hoe kom ik daar? Welke weg brengt me daar? Wat moet ik op die weg allemaal verliezen? En wat mag ik op die weg allemaal ontvangen? Wat moet ik afleren? Wat moet ik aanleren? Nou, om zo gedurig ook maar onderwezen te worden door de hemelse wijsheid, laat het gebed van deze tekst jullie gebed zijn en blijven. Dus niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen en ook voor nog zolang als je leeft en zolang als God je bij elkaar houdt. Maar dan weten we het. Aangenomen dat de Heere dit gebed verhoort. Aangenomen dat de Heere inderdaad doet, dat de Heere als leermeester voor deze dichter optreedt en dat hij hem gaat vertellen, dit is mijn weg, zo loopt mijn weg, dat is mijn wil, zo heb ik het ingezet. En de Heilige Geest die past het dan ook nog een keer toe aan zijn hart. Stel dat dat dan allemaal gebeurt, dat de Heere ook die inwendige leermeester is. Is het er dan? Zijn we er dan? Kennis moet verworven worden. Kennis moet ook in praktijk gebracht worden. Dat zie je wel eens als je van die mensen tegenkomt die alles theoretisch zo heel precies weten. Op welk terrein het dan ook is. Maar die echte theoretici blijven. Die het allemaal mooi kunnen beredeneren, maar die het niet in praktijk brengen. Je kunt een heel boek schrijven over wat het is om elkaar lief te hebben. Maar je kunt als schrijver alles wat je op papier gezet hebt, daarmee nog niet in praktijk brengen. Je kunt de weg van Gods inzettingen weten. De Heere kan je onderwijzen. Maar nou gaat het er tenslotte toch ook weer om dat je het dan gaat doen. En dat heeft deze dichter ook begrepen toen hij zei, Heere, leer mij de weg van uw inzettingen en ik zal hem houden. Hij belooft dat hij het dan ook zal doen en dat hij in die weg zal gaan. Anders dan kun je op godsdienstig gebied alles precies weten en heel rechtzinnig zijn, heel zuiver in je opvattingen, heel precies in de leer, terwijl je leven niets verschilt, misschien een beetje, maar wezenlijk niets verschilt van iemand die die weg helemaal niet weet. Iemand die er ook helemaal niet benieuwd naar is. Dus deze kennis moet er ons ook toe brengen om het in de praktijk te beleven. En in dat doen, zo begrijpt de dichter, moet hij ook consequent zijn. Dat mag geen bevlieging zijn, dat mag niet een ogenblik, een opwelling zijn van, oh ja, en dan, hij zegt, dan zal ik die weg houden ten einde toe. Dan zal ik hem gaan, stap voor stap, totdat hij aan het eind van die weg is. Of totdat hij aan het eind van zijn leven is. Het gaat dus om de constante gang van ons leven. Het gaat dus om volharding. Het gaat dus om oprechtheid. Het gaat dus om dat dienen van de Heere en dat wandelen in zijn wegen in elk opzicht. Kan zo'n man dat dan wel beloven? Kan iemand, ja, hij kan het wel in zijn hart hebben. Hij kan wel zeggen, dat zou ik nou zo graag willen. Juist vanwege die dienst des Heren die hem lief geworden is. Maar kun je dat eigenlijk wel beloven? Dan zal ik dat doen, Heren. Dan zal ik hem houden. En dan zal ik hem niet vandaag en morgen en overmorgen houden. Maar dan zal ik hem houden ook als ik nog 20, als ik nog 50 jaren leef. Dan zal ik hem tot het einde toe behouden. Dan zal ik er altijd in gaan. Als je dan ook weet hoe gauw je weer afdwaalt. Als je dan ook weet hoe gauw je de dingen weer vergeet. Als je dat in de praktijk van je leven soms tot je schade, tot je schande ondervonden hebt. Dat er zoveel situaties zijn waarin je het weer vergeten bent, wat je ooit eens beloofd hebt. Kan een mens dat wel zeggen? Eigenlijk niet. De dichter belooft hier iets wat hem zijn krachten ongetwijfeld ver te boven gaat. Jullie doen dat straks ook. In feite heb je het al gedaan op het gemeentehuis. Ik weet niet eens precies hoe die beloften nu vandaag de dag luiden die op het gemeentehuis afgelegd worden. Maar het heeft toch iets te maken met liefhebben, nietwaar? Zeker in de kerk heeft het ook te maken met elkaar trouw blijven. Ja, je belooft dat dan. Natuurlijk, minder mag ook niet. Je gaat ook niet zeggen, in plaats van ja, nou, dat zal ik eens proberen. Ik denk dat dat onwaardig zou zijn om dat vanmiddag te zeggen. Dat is ook niet eerlijk tegenover elkaar. Je zegt ja als straks de vragen gesteld worden. En toch moet je zeggen, ja, dan beloof ik eigenlijk iets wat ik niet waar kan maken. Ik weet alle omstandigheden niet van morgen en over een paar jaar als God ons het leven spaart. Ik weet ook niet wat voor verleidingen er nog op onze weg komen. Want over alles wat heerlijk is, over alles wat God ingezet heeft, moet ook wel een goddelijke beschutting zijn. Want anders zijn er zoveel dingen die het kapot kunnen maken. En de duivel is erop uit om al het mooie stuk te maken en al het goede dat God nog geeft te verwoesten. En je bent zelfs menigmaal ook een bondgenoot van de duivel. Maar als je dat dan allemaal realiseert, dan zeg je, ja, ik zou het dan toch eigenlijk ook maar niet kunnen beloven. En toch zegt deze man het. Hij zegt in deze psalm ook wel andere dingen. Hij zegt, mijn vlees kleeft aan het stof. Hij zegt in deze psalm ook wel dingen die erop wijzen dat hij ontdekt heeft in zijn leven dat hij maar een zwak en nietig en zondig en verkeerd mensenkind is. Dat is ook duidelijk uit psalm 119 als je hem zo in zijn geheel doorleest. Hij weet ook zijn eigen zwakheden en zijn eigen onmogelijkheden wel. En toch zegt hij, en ik zal hem houden ten einde toe. En toch mag je op je trouwdag belofte geven. Ik zal lief hebben. En ik zal trouw zijn. Alleen als je het bij het afleggen van die belofte dan maar niet van jezelf verwacht. Als deze man dat zegt, ik zal hem houden ten einde toe, dan weet hij dat hij daarbij niet putten kan uit zijn eigen bronnen en steunen kan op zijn eigen voornemens, want dan is die al gevallen voordat hij eigenlijk goed en wel op de been is. Maar als die mogelijkheid er dan is, waar ligt de mogelijkheid dan om dit te beloven en dit in praktijk te brengen? Waar ligt de mogelijkheid dan? Die ligt, en dan moeten we het inderdaad zoeken, want nergens anders is het te vinden. Die ligt alleen in het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is ten aanzien van al de wegen van de Heere zo. Wil je die gaan? Hoe kun je daarin gaan? Zoals de berijming van de wet des Heeren die onder ons gezongen wordt zegt. Gun door het geloof in Christus krachten om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Waar ligt de krachtbron voor het afleggen van en voor het nakomen van deze belofte? Die ligt alleen maar in de verbondenheid aan de Heere. Als je niet, zo zei ik zo pas, uit je eigen bronnen put, want die staan zo droog. Die gebroken bakken die geen water bevatten. Maar als je een andere bron in je leven hebt mogen ontdekken. En als je in de weg van gebed en geloof die andere bron mag aanboren. En dat is de verdienste van de Heere Jezus Christus. Dus waar het eigenlijk op aankomt, ook op een trouwdag, en waar het op aankomt, zeker voor de hele gang van ons leven, dat is op die alles beslissende en alles beheersende vraag. Hoe sta je nou tegenover Gods zaligmaker? Hoe sta je nou tegenover zijn genade? Heb je die nou in je leven nodig gekregen? En is dat nou voor ons het onmisbare geworden? Om door die genade vergeving te ontvangen, maar ook om door die genade vernieuwing, herschepping, verandering van ons leven te krijgen. Zodat je een ander mens wordt, een nieuw mens, een nieuw schepsel. Zodat je het gaat beleven wat dat is, dat je als zondaar geborgen bent in de bescherming achter het bloed van die zaligmaker. En dat je door de geest die hij verworven heeft geleid wordt en vernieuwd. En als je het daarvan verwacht, als daar je oog op gericht is, dan mag je het zeggen. Zoals deze dichter, en ik zal hem houden ten einde toe. Met het gebed, Heere, geef me er de krachten toe. Dan mag je het ook vandaag zeggen op je trouwdag. De belofte afleggen. Ik zal hem, ik zal haar lief hebben. Ik zal hem, ik zal haar trouw blijven. Dan mag je het zeggen. Niet steunend op jezelf en je voornemens, zeker niet van vandaag. Maar steunend op dat genadewerk van de Heere. Heere, ik zal het doen. Geeft u me de kracht. Geeft u ons de genade. En geeft u ons dat gedurig weer. Nou, één ding is zeker. Dit gebed zou niet in de Bijbel staan als het de Heere niet behaagd had. Gods woord bevat veel gebeden. En als de Heere ons al die gebeden in de Bijbel meegeeft en voorhoudt, dan wil hij daarmee tegelijk zeggen, volg dat nou maar na. Want zulke gebeden zijn mij wel behagelijk. Zulke gebeden wil God horen. En zulke beloften wil hij ook doen vervullen. Amen. We zingen Psalm 119, Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. 19 vers 6. We gaan met elkaar luisteren naar het huwelijksformulier. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, omdat gij, Robert de Ruiter en Annelies Driessen, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. Daarom gij, Robert de Ruiter en Annelies Driessen, nadat ge verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt ge van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk ge hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert ge dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd. Dan neem ik u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het aan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang zal hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft.
Mag ik u, bruidspaar, verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven en dan ook antwoord te geven op de vragen die ik u ga stellen. Robert de Ruiter, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Annelies Driessen hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord?
Ja.
Annelies Driessen, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Robert de Ruiter hier tegenwoordig, en belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen houdende, gelijkerwijs een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord? Gemeente, wij gaan met elkaar zingen. Psalm 134, het tweede vers. En onder het zingen van dit vers zal het bruidspaar knielen. 134, het tweede vers. De Vader der barmhartigheid, die naar zijn grote genade u geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, als we in deze ogenblikken tot u komen, samen met dit bruidspaar, en u ziet ze hier geknield voor uw aangezicht. U ziet ze omringd door familie en vrienden en kennissen. Als we in deze ogenblikken met hen en voor hen tot u naderen, dan is het onze begeerte, o God, dat u ze de weg van uw inzettingen zult willen leren. Dat u als die hemelse leermeester met dat goddelijke onderwijs tot hen wilt komen, gedurig weer. En dat u het in hun leven wilt waarmaken dat u die leermeester bent. We hebben, zij ook, en we danken u daarvoor, uw woord gekregen. En daarin staat het. Maar Heere, ons oog is blind en ons verstand is verduisterd en ons hart is gesloten. En al hebben we het woord en al lezen we het, daarmee is het nog niet genoeg. We hebben dat onderwijs van uw geest van binnen nodig, zij ook, om te weten hoe ze wandelen moeten als getrouwden naar uw inzettingen. Ook als mensen op reis naar de eeuwigheid. Hoe moet dat, Heere? Wij die zondaren zijn, hoe zullen we rechtvaardig verschijnen voor God? Welke weg wilt gij dat we zullen gaan? Openbaar het aan hen. Niet alleen maar aan hun verstand, maar nog meer aan hun hart. Dat gij, Heere Jezus, de weg zijt en de waarheid en het leven. En als ze dat dan zo van u mogen bidden, nu in dit ogenblik en wij met hen, en als ze het morgen en overmorgen en al de dagen van hun leven eigenlijk mogen blijven bidden, en zo behoort het toch ook te wezen, om altijd maar weer bij u op school te gaan en altijd maar weer aan uw voeten te zitten en altijd maar weer onderwezen te worden, wilt u dan geven, Heere, dat ze toch ook met die vrijmoedig makende genade van u mogen zeggen en het steeds maar weer mogen betrachten, dan zal ik hem houden ten einde toe. Die weg. Ze hebben het beloofd, Heere, dat ze elkaar zullen liefhebben. Bestendig dat. Ze hebben het beloofd dat ze elkaar trouw zullen blijven. Bestendig dat ook. En laat het gedurig maar hun hartelijke begeerte zijn om zo te leven dat ze uw zegen mogen ontvangen. Dat ook voor hun hele persoonlijke leven. Om zo dat heil uit Christus te mogen kennen. Zegen hen, Heere, op de weg die ze gaan moeten. En als het u behaagt om dit huwelijk te kronen met de kinderzegen, laten ze dan inderdaad ook hun kinderen mogen opvoeden in de vrezen van uw naam, zodat niet alleen het menselijk geslacht mag worden gebouwd, maar ook uw kerk. Gedenk ze in uw genade. En dat om Jezus wil. Amen. We zingen nogmaals uit Psalm 134 en nu het derde vers en we doen dat staande. Nu uit het evangelie, hoe sterk de band van het huwelijk is. Zoals Matthäus dat beschreef in het 19e hoofdstuk van zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij een gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hem, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten, u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan een hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt ervan verzekerd en gewis, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Het middel om de weg te weten heeft de Heere ons gegeven. Het leerboek. Dat is niet genoeg, hebben we gezegd. Maar het kan ook niet zonder. Zal de Heere ons echt onderwijzen, zal Hij echt onze leermeester zijn, dan zal Hij het altijd doen aan de hand van dit boek. Want dit is zijn geopenbaarde wil. En hier heb je nou alles in één boek. Ja, 66 boeken, maar in één band. En het is niet eens zo'n heel dik boek. Er zijn boeken die dikker zijn. Maar God heeft dit genoeg geacht. En hier staat inderdaad ook alles in. Hoe je leven moet als getrouwde, hoe je leven moet heel persoonlijk, hoe je de Heere moet leren kennen, wat dat is om de Heere te vrezen, wie de zaligmaker is, hoe je hem leert kennen, wie de Heilige Geest is, wat zonde is, noem maar op. Alles wat we moeten weten. En dat kun je ook weer samenvatten in drie stukken, zoals je weet. Hoe groot zijn mijn zonden en ellende? Hoe kom ik daar vanaf? Hoe word ik daarvan verlost? En hoe zal ik God dankbaar zijn? Je kunt het hier allemaal in vinden. Nodig blijft het onderwijs van Gods Geest. Nodig blijft de leermeester. Jullie zullen niet in staat zijn, ook met z'n tweeën niet, om het te verstaan. Je kunt het elkaar proberen uit te leggen, in bepaalde gevallen, maar daarmee beleef je het nog niet. Lees deze Bijbel. Lees hem dagelijks. Lees hem met je ogen. Lees hem met je hart. En zoek gedurig het onderwijs door de hemelse leermeester. Och, dat mijn ogen geopend werden, staat ook in deze 119e psalm. Dan zou ik aanschouwen de wonderen van uw wet. Open mijn ogen en open mijn hart, Heere. God geven dat het lezen en het onderzoeken van zijn woord persoonlijk en gemeenschappelijk jullie tot een rijke, tot een onvergelijkelijk rijke zegen zal mogen zijn. Te danken. Heere, u hebt het ons gegeven dat we een ogenblik met elkaar mochten luisteren naar uw woord. En daarna hebben we dat met elkaar mogen beleven, dat Robert en Annelies elkaar nog een keer de beloften gaven. En ze deden dat heel nadrukkelijk voor uw aangezicht. En we hebben samen met hen u ook mogen bidden. We danken u voor al die zegeningen, voor deze kerkdienst. Laat het nu niet een onderdeeltje van deze dag zijn, Heere, wat nu gepasseerd is, zodat we nu weer overgaan tot andere dingen. Maar laat de indruk blijven en laten ze, zij als eersten, als bruidspaar vooral, maar wij allen toch met ons meenemen. Dat gebed van die dichter en die belofte die hij deed. Heere, werkt u het door uw Heilige Geest uit in ons aller hart. En geef het bruidspaar met de familie en de vrienden een gezegende dag. Geef dat ze met elkaar zich mogen verheugen in uw leiding. We hebben dat met elkaar uit het formulier gelezen. Wees er in uw harten van verzekerd dat onze Heere God u tot deze heilige huwelijke staat heeft samengebracht. Laten ze het zo ook mogen weten en beleven. En dan kan het inderdaad ook een dag van vreugde zijn, Heere. En dan is het tegelijkertijd ook een geheiligde vreugde. Geen vreugde zoals de wereld die je alleen maar kent. Maar een geheiligde vreugde. Want daar verwees het formulier ons ook naar. Dan zult u er ook zijn, Heere Jezus. Zoals u er ook in Kana was. Op die bruiloft daar en toen. En toen hebt u daar dat wonder gedaan. Dat wonder kunt u herhalen. Zij het dan niet in letterlijke zin. Maar u kunt ook water in wijn veranderen. En u kunt ook echte huwelijksvreugde en blijdschap geven. U kunt dat op een trouwdag en u kunt het daarna. Wilt u dat doen? En zo met dit bruidspaar en de familie meegaan. En hen in uw gunst en in de vrezen van uw naam deze dag doen doorbrengen. We danken u dat de ouders
deze dag met hun kinderen mogen beleven. Laten ze het gebed voor hun kinderen mogen voortzetten. En laat het nu niet verminderen, Heere, want hun kinderen blijven het nodig houden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Begrepen dat er gelegenheid is om het bruidspaar te feliciteren. Voor degenen die dat vanavond op de receptie niet kunnen komen doen. Eerst gaat het bruidspaar een ogenblik met de kerkraad mee en daarna komen ze terug en dan kunt u voor in de kerk hun de hand drukken. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.